Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, laten we zingen aan het begin van deze dienst. Psalm 145 en daarvan het vijfde vers. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. Gij ondersteunt hem die voor het onheil zwicht. Wie nederstort, wordt door u opgericht. Laten wij zo het alles van hem verwachten. Met Psalm 145 het vijfde vers. Willen we nu ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof belijden met de 12 artikelen van het geloof, waarna we willen zingen van Psalm 86 en daarvan de versen 3 en 4. Psalm 86, de versen 3 en 4, nadat wij ons geloof hebben mogen belijden. En in ieder van u spreken met zijn of haar hart met mij aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. Gemeente, de schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in de bergrede en daarvan Matteüs 6. De schriftlezing kunt u vinden in Matteüs 6, de versen 19 tot en met 34. Matteüs 6, de versen 19 tot en met 34. En daarna willen we met elkaar bidden. Ik wilde de psalm al noemen, maar dat komt later. Laten wij eerst met elkaar Gods woord openen en horen hoe de Heere tot ons ook spreekt. Vers 19. Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze mot en roest verderft, en waar dieven doorgraven en stelen. Maar vergadert u schatten in de hemel, waar ze nog mot, nog roest verderft, en waar dieven niet doorgraven noch stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De kaars des lichaams is het oog. Indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen. Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht dat in u is duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelf zijn? Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de ene haten en de andere liefhebben, of hij zal de ene aanhangen en de andere verachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult, noch voor uw lichaam waarmede gij u kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding? Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren. En uw hemelse Vader voedt nochtans dezelfde. Gaat gij dezelfde niet zeer veel te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el tot zijn lengte toedoen? En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerk de leliën des velds, hoe zij wassen. Zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u dat ook Salomo in al zijn heerlijkheid niet is bekleed geweest gelijk een van deze. Indien nu God het gras des velds dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt, al zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen? Daarom zijt niet bezorgd, zeggende, wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen, want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zij dan niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijns zelfs kwaad. Gemeente, laten we samen de Heere zoeken. Getrouwe Heere in de hemel, heilige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, u drie enige Heere, we komen tot u. O Heere, wil naar ons horen. Niet omdat wij iets zouden verdiend hebben, of dat wij ergens recht op zouden hebben, maar Heere, hoor toch. Omwille van uw goedheid en omwille van uw genade. Heere, wil naar ons horen. En wat is dat al een wonder. En wat is dat al een gebed. Dat wij kleine zondige mensen u vragen, u de heilige Heere in de hemel. Of u uw oren wilt neigen, uw oren wilt buigen om naar ons te horen. O Heere, wat bent u goed voor zondige mensen. Wat bent u onbegrijpelijk goed voor zondaren. Dank u wel voor uw grote goedheid. Dat we mogen weten dat u hoort. En dat u ook nu hoort op dit moment. En dat het een heilige plaats mag zijn. Omdat het een bedehuis is. Waar uw volk mag bidden tot u. En waar u wilt horen en in ons midden wilt zijn. Getrouwe Heere, lieve Heere, wil toch in ons midden komen en alle dingen wel maken. Ja, als u dan hier komt en hoort en ziet, dan klaagt alles ons aan. En dan zijn onze zonden openbaar. U ziet het binnenste van ons. U ziet dat wij van binnen en van buiten geheel melaats zijn. Heere, ontferm u. Vergeef ons onze zonden. Wil toch niet ons wegdoen van voor uw aangezicht. Maar wil ons genadig zijn en ons aanzien in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Wil verzoening doen over al onze zonden en al onze schuld. En ons schoonwassen met het dierbare, kostbare bloed van het Lam. O getrouwe Heere, mogen we u deze grote dingen vragen. Wilt u ons vergeven? We bidden u ook of u al onze bekommernissen, al onze zorgen, toch weg wilt nemen. Mag het een heerlijk uur zijn waarin we op u mogen zien. Dat we u zien, o Heere Jezus Christus, in uw beminnelijkheid, in uw schoonheid, in uw getrouwheid. Heere, ontferm u over ons, dat we u mogen zien alleen. Als we u maar hebben, dan hebben we alles. We hebben alles voor dit leven hier en voor de eeuwigheid. Wilt u een heerlijke avond geven waarin uw naam wordt verheerlijkt. Waarin het evangelie weer mag klinken. En we door uw geest toch mogen verwonderd worden om zo'n grote goedheid. Geef ons open harten, want onze harten zijn zo gesloten van nature. Maar ook na ontvangen genade. Maar Heere, opent u onze harten. En geef toch dat het een en al oor mag zijn naar u. En dat we u zien. Ja, Heere, dat we u zoeken. Dat we u zoeken tijdens de prediking. Dat we kloppen op uw woord, op en onder de kansel. En dat het voor ons ieder open mag gaan, voor jong en oud. Dat we van u, van de Heere, geleerd mogen zijn. Dat we leren afzien van onze eigen wijsheid, onze eigen paden, onze eigen oplossingen. Het vertrouwen op onszelf, maar dat we leren te vertrouwen op u alleen. O Heere, zo bidden we u om een zegen over deze dienst. En zo bidden we u ook om een zegen over alle diensten, hier in Middelharnis, Sommelsdijk, omliggende plaatsen. Wilt u het overal wel maken? En mag er zijn een rechte prediking? En mag het zijn dat het vruchten zal dragen, der bekering waardig? Dat het mag zijn dat er een volk is, ook hier, dat uw naam kent en u looft en prijst. En dat er er heel veel van uit mag gaan. Dat ook anderen getrokken mogen worden tot u. En dat het mag zijn dat er volgende week iemand in de kerk bij zou komen, zomaar. Door u getrokken, door u geleid, op een wonderlijke wijze, buiten ons mensen om. Heere, wilt u toch wonderen werken? Juist nu, in deze laatste tijd, als uw voetstappen worden gehoord en als het weldra zal zijn dat u wederkomt op de wolken van de hemel. Heere, geef toch dat er onder ons hier en in ons gehele vaderland en overal op deze uw wereld, dat er nog vele, vele mensen getrokken mogen worden tot uw wonderbaar licht en dat ze zalig mogen worden. Heere, wilt u nog een ommekeer schenken? Een wederkeer tot u, dat we ons bezinnen waar we mee bezig zijn. Dat we nog op een verkeerde weg zijn misschien. Een weg die nergens die doodloopt. Dat het eeuwig omkomen wordt. Maar Heere, geef dat we het zien. En dat we gaan kloppen en vragen en zoeken. Dat we bij u uitkomen met al onze zonde en schuld. En dat we u mogen vinden in uw zondaarsliefde. Heere, we bidden u voor onze kerken. We bidden u om uw zegen over onze kerken. Dat het mag zijn dat er ook in onze kerken een wederkeer mag zijn tot u. Een eenheid in u, aan het voet van het kruis. In schrift en belijdenis. Heere, wilt u toch ook geven dat dat voor ons echt een hartezaak mag zijn. Dat we elkaar niet kwijt willen. Heere, maar dat we elkaar op het oog hebben. Als gemeente, ook in de gemeente. Ook als ze er dreigen af te dwalen, weg te gaan. Heere, wilt u gebed geven in de gemeente. We bidden u ook deze avond voor de vervolgde kerk. Wilt u ook vanavond met hen zijn die zo zwaar moeten lijden? Dan willen we u vanavond ook bidden voor uw kinderen die in de gevangenissen zijn. Die een hele zware weg moeten gaan. Die daar wegkwijnen, vertwijfeld zijn misschien. Heere, wilt u hen opzoeken in die meest donkere plaatsen, in gevangenissen van Iran, van Noord-Korea, van Syrië, van Pakistan. Zoveel landen in deze wereld. Heere, ontferm u. En wilt u toch hen vertroosten en kracht geven. Ja, dat ze zelfs nog mogen getuigen van u in die gevangenissen en in die concentratiekampen. Opdat er ook nog anderen in die duistere plaatsen tot u getrokken mogen worden. Wilt u hen daar de kracht voor geven? We bidden u ook deze avond voor het Turkse volk en het Syrische volk. Wilt u al daar toch nabij zijn? Wilt u reddingswerkers zegenen in al het moeilijke werk dat ze mogen doen? Wilt u hen kracht geven en sterken? Ook wijsheid geven hoe ze al die ingewikkelde dingen moeten oppakken? Als er hele moeilijke keuzen gemaakt moeten worden. Als er veel druk op hen afkomt, ook van omstanders. Heere, schenk hen wat nodig is. Ook als ze zoveel leed zien, hartverscheurend leed. Wilt u hen sterken en troosten. Bijzonder bidden we u voor de kerken in Syrië en in Turkije. Plaats als Aleppo, waar ook veel kerken mogen zijn. Heere, wilt u toch met hen zijn die namens u dat grote werk van barmhartigheid mogen doen. Wilt u toch uw zegen eraan verbinden, dat het ook gekoppeld mag zijn aan uw woord en aan uw getuigenis, dat mensen mogen zien dat christenen hen helpen. En Heere, mag het dan zo zijn dat ze daardoor op u gaan zien en het van u gaan vragen. En wilt u dan helpen in alle nood, mogen er nog mensen gered worden. Zij die ziek zijn, zij die gewond zijn en zelfs als er nog zijn onder het puin. Heere, u weet alle dingen. Wilt u nog helpen en voorzien? We bidden u ook deze avond voor het Oekraïense en het Russische volk. Want ook daar wordt het alleen maar erger. En zijn de geruchten van oorlogen steeds intensiever en meer helder. Dat het alleen maar erger lijkt te worden. Heere, ontferm u over het volk al daar. En wilt u in al deze nood uw koninkrijk nog uitbreiden? Bijzonder zijn we de gemeenten die ook daar hulp mogen verschaffen. Heere, ontferm u. Geef toch dat er een opwekking mag zijn in de meest donkere tijd. We bidden u ook voor uw oude verbondsvolk, het Joodse volk. Wilt u ook in Israël uw zegen gebieden? En ook daar de gelovigen nabij zijn. Uw kinderen die u, o Heere Jezus Christus, mogen belijden als Messias. Wilt u hen sterken en tot een rijke zegen doen zijn voor het gehele Joodse volk? O, mag toch heel Israël zalig worden. We bidden u voor de families, voor de gezinnen al hier in de gemeente. We bidden u voor de huwelijken, voor de kinderen, de kleine kinderen, de jongeren. Wilt u toch liefde geven? Mag er zijn een godsvrucht, een vrezen van u, een liefhebben van u, dat het ook ernstig mag zijn. Ja, een echt zoeken, een oprecht zoeken. En dat het gezien mag worden. Ook al is het in kleine dingen, ook grote dingen. Maar dat het mag gezien worden. Dat het echt is. Heren, ook daarin zijn we zo van u afhankelijk. Want als het van ons zou af moeten hangen. Oh, wat zou er van terechtkomen. Maar Heere, wilt u toch alstublieft werken in de gemeente, onder jong en oud, en helpen in alles. Als er grote moeite zijn, als er geen uitkomst lijkt te zijn of geen verbetering in bijvoorbeeld huwelijken. Heere, wilt u toch voorzien en wegen banen en uw geest schenken, opdat het echt mag zijn, het wonder, dat er weer liefde mag zijn. En dat er... ja, dat er mag zijn wat nodig is. U weet het, Heere. Wilt u ook bij de ouderen van de gemeente zijn? Als er misschien wel velen eenzaam zijn. Of hebben te lijden onder vermoeidheid, onder ziekte. Onder steeds dingen die steeds meer achteruit gaan. Heere, wilt u voorzien. En wilt u ook geven in de ouderdom. Vruchten te dragen. Ja, in de ouderdom. Nog te vluchten tot u. Als het zal zijn dat, als het zo is, dat ook zoveel winters en zoveel zomers gekend worden. Maar u nog niet gevonden, naar u nog niet, Heren, als we u nog niet kennen, jong en oud, wilt u dan toch alstublieft het anders maken? Daarin mogen we ook grote verwachting van u hebben. En ook van deze dienst en van alle diensten in de gemeente. Wilt u het gebruiken? Ja, Heren, ontferm u zo over ons. We bidden u ook voor de Broeders Kerkenraad. Wilt u hen helpen in alle dingen? Wilt u hen veel wijsheid schenken? En het werk dat ze mogen doen in de gemeente zegenen? Wilt u hen daar ook in leiden, dat ze mogen doen wat u van hen vraagt? Heren, wilt u zo in alle dingen voorzien? Wilt u land en volk genadig zijn? Overheid, volksvertegenwoordiging, landelijk, plaatselijk, onze koning, zijne majesteit Willem-Alexander, te hem ook met zijn vrouw en dochters alles geven wat nodig is. Ja, bijzonder dat ze u mogen kennen. We bidden het u, om Jezus wil alleen. Amen. We willen samen zingen, gemeente. Psalm 127. Psalm 127 en daarvan de versen 1 en 2. Let ook op de verbinding tussen deze psalm en de schriftlezing. Psalm 127, vers 1 en 2. Als we daar het tweede vers lezen. Vergeefs van 's morgens vroeg geslaafd tot 's avonds. En de brood der smart gegeten met een angstig hart. Vergeefs de ganse dag gedraafd. God geeft het. Hoe een ander schraap. Wien hij bemint als in de slaap. Daar komt het toch op aan, gemeente. Dat we hem beminnen. Dat we hem liefhebben en hem kennen. Ja, dan mag het echt werkelijkheid zijn. Dat hij, hoe de omstandigheden ook zijn. Dat hij het geeft als aan een kind dat slaapt. Dat hij het geeft uit louter goedheid en genade. Laten we zingen Psalm 127, de versen 1 en 2. Laten we na de prediking zingen zonder verdere afkondiging uit Psalm 40 en daarvan de versen 1 en 2. Psalm 40, de versen 1 en 2 na de verkondiging. Geliefde gemeente, bij de schriftlezing hebben we het allemaal gehoord. Die woorden van de Heer Jezus: wees niet bezorgd. En als u goed op hebt gelet, dan hebt u gehoord dat hij dat daar niet slechts één keer zegt. Maar dan heb je gehoord dat hij het daar nota bene 6 keer in dit schriftgedeelte zegt. 6 keer, wees niet bezorgd. Ja, wees niet bezorgd, gemeente. Als zo tot u, tot jou die woorden gezegd worden, die opdracht eigenlijk, wees niet bezorgd. Als we eerlijk zijn, maken we onszelf niet juist heel veel zorgen. Denk aan de tijd waarin we leven. Misschien maakt u zich wel zorgen over financiën, zakelijke zorgen. Wat betreft de energiecrisis bijvoorbeeld. Misschien maakt u zich wel zorgen over uw gezondheid. Over uw kinderen als u die mag hebben. Misschien maak je wel zorgen over de toestand van ons land. Van de gemeente, van onze kerken. En noem maar op, gemeente. Wat zijn we niet als we eens kijken in ons hart en leven. Wat zijn we niet eigenlijk bezorgd met heel veel dingen. Ja, dan zou je kunnen zeggen, is dit niet een onmogelijke opdracht die de Heere ons hier geeft? Of misschien wel zelfs zo, is dit niet eigenlijk een onbarmhartige opdracht? Ik met al mijn zorgen en terechte zorgen ook. Wees niet bezorgd. Laten we luisteren, gemeente, naar wat de Heere hier ons wil zeggen. De tekst voor de prediking die kunt u vinden in het gelezen schriftgedeelte. Matthäus 6, de versen 25 tot en met 33. Matthäus 6, de versen 25 tot en met 33. Ik wil graag nog met u samen lezen een aantal versen daarvan. Laten we dan lezen de versen 31 tot en met 33. 31. Daarom, zijt niet bezorgd, zeggende, wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen, want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Het thema van de preek is 6+1 redenen om niet bezorgd te zijn. En in de preek lopen we samen die redenen langs. 6+1 redenen om niet bezorgd te zijn. Het gedeelte dat we vanavond gelezen hebben en tot ons komt, is een gedeelte uit de bergreden. De hoofdstukken Matthäus 5, 6 en 7 vormt het gedeelte, de bergreden. Een lange toespraak van de Heer Jezus, een lange preek, 3 hoofdstukken lang. En die redenvoering van hem daar is heel belangrijk. Daar vertelde hij aan een grote schare die was samengekomen over het Koninkrijk der Hemelen. De eerste woorden die hij bij de bergreden sprak zijn bekend. Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der Hemelen. En vervolgens wordt er 3 hoofdstukken lang telkens gesproken over dit Koninkrijk. Over het leven in dit Rijk. Over de wetten van dit Koninkrijk. Ook over de volmaaktheid van dit Koninkrijk. Over de heren van dit Rijk. En ook over de burgers van dit Koninkrijk. Ons gedeelte dat we gelezen hebben gaat erover hoe de Heere wil dat de burgers van het Koninkrijk leven. Hoe de burgers van het Koninkrijk der Hemelen hier op aarde leven. En dat is heel belangrijk, gemeente. Want die burgers van dit koninkrijk hebben een hele hoge roeping. Als burger van het koninkrijk der hemelen heeft u te leven volgens de wetten, de regels van dit koninkrijk. U bent bijvoorbeeld geroepen de Heere lief te hebben. Boven alles. En de naaste als uzelf. En je bent geroepen een lichtend licht te zijn, met woorden die ook in de bergreden gesproken worden. Een zoutend zout te zijn hier op aarde. Die hoge roeping, gemeente, is die wel haalbaar? Is die wel bereikbaar? Want wat zijn er niet veel dingen die je hier op aarde in beslag kunnen nemen? Die je af kunnen leiden van je hoge roeping. Ja, en dan gaat het over die bezwaardheid, over die zorgen die je zo kunnen belasten hier op aarde. Want wat zijn er niet een dingen die je kunnen bezwaren, je naar beneden kunnen drukken? Wat zijn er niet een zorgen die het je onmogelijk haast maken om te doen waartoe je geroepen bent, als je mag zijn een burger van dit koninkrijk der hemelen? Ja, dan valt het niet altijd mee om aan God te denken, om God te bedoelen in je leven. Dat het om zijn eer gaat in je leven, in alle dingen. Een hoge roeping. Hier op aarde, in het strijdperk van dit leven, waar alles om je heen, ja, je kan belasten. Je te neer kan drukken. Toen de Heer Jezus daar ergens op een van die bergen in Galilea sprak, onderwijs gaf aan die scharen die u zo voor u kunt zien, dan waren dat allemaal mensen zoals wij, mensen van vlees en bloed. Maar de mensen waar de Heer Jezus toen tegen sprak, daar toen in die tijd, waren mensen die vaak arm waren. Dat kan je ook wel terugzien in wat de Heer aan onderwijs geeft in de bergreden. En ook aan de dat hij ook hen brood geeft. Dat hij de vermenigvuldiging, de Heere die brood geeft. En hier de Heere die ingaat op die zorgen van die mensen. Ja, want die mensen die hadden echt zorgen erover of ze morgen wel eten hadden. Of er wel brood op de plank zou zijn. Ze maakten zich echt vaak zorgen over het dagelijkse brood, drinken en kleding. Mensen, anders dan wij in onze toestand waarschijnlijk. Want gemeente, zoals wij mogen leven, dan is het toch zo dat ja, misschien wel iedereen van ons zich nooit zorgen maakt over wat hij vandaag of morgen zal eten. Maar dat er eigenlijk altijd eten is geweest. Misschien de oude generatie niet. Maar jongens, kinderen, maak je ooit wel eens zorgen of je vandaag nog te eten hebt. En toch gemeente, toch zijn die mensen daar hetzelfde als ons. Want wat zie je? Ja, zij zijn vol met zorgen over gewone aardse dingen. Uitgedrukt nu in drinken, eten en kleding. Maar ook wij hier, ook wij. Ook al hebben we alles misschien. Ook al hebben we alles wat we nodig hebben. En hoeven we daar ons geen zorgen over te maken. Ook wij zijn toch vol met zorgen. Belast met veel vragen. En zo zien we de mensen horen naar het woord. En de Heere, hij weet dat. Hij weet wat maaksel wij zijn. Hij weet wat van ons is te verwachten. En niet te vergeten, gemeente, de Heer Jezus Christus, hij is ook zelf op aarde geweest. Deze aarde waarop eens een dichter dichtte, 1000 zorgen, 1000 doden, kwellen mijn angstvallig hart. Ja, hij kent onze harten. En dan zegt de hartenkenner aan het begin van dit gedeelte, daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven, voor de dingen van dit leven, wat gij eten en wat gij drinken zult, en voor uw lichaam waarmede gij u kleden zult. Wees niet bezorgd. Wat bedoelt de Heer Jezus eigenlijk hier met die zorgen? Die bezorgdheid over eten en drinken en kleding. Is een bepaalde mate van bezorgdheid niet goed? Er moet toch eten op de plank? Er moet toch voor allemaal dingen gezorgd worden? Boodschappen moeten gedaan worden? Er moet gewerkt worden? Er moet gedacht worden aan de toekomst? allerlei dingen die noodzakelijk zijn. Natuurlijk moet er gezorgd worden. Dat is nodig en ook bijbels. We zijn immers geroepen om voor onszelf goed te zorgen en voor onze naasten goed te zorgen. Denk maar aan hoe positief de Heere spreekt over de deugdzame huisvrouw. Spreuken 31, zo'n heel mooi hoofdstuk over dat praktische leven. Daarin spreekt de Heer erover dat er een deugdzame huisvrouw is die 's morgens vroeg tot 's avonds laat zorg draagt voor haar familie, voor haar gezin. Ja, zelfs voor de armen buiten haar gezin in de weer is. En dan spreekt de Heer daar in zijn woord heel positief over. Nou, daar gaat het hier natuurlijk niet over in dit gedeelte. Die zorg bedoelt de Heer Jezus hier niet. Hij doelt hier op een manier van zorgen, van bezorgd zijn die niet nodig is. En die hij dus ook niet wil en die ook niet hoeft te zijn. Dan gaat het om de manier waarop we met de dingen van dit tijdelijke leven omgaan. Vertrouw ik bij alles wat ik nodig heb op de Heere? Of vertrouw ik niet op de Heere? Of te weinig misschien? Heel eenvoudig gesteld, maar daar komt het wel op aan. Vertrouw ik op de Heere? Of verwacht ik het misschien van mijn eigen moeten, van mijn eigen doen of van anderen? En dan ga je gebukt onder heel veel bezorgdheid. Ja, en zo is het waarschijnlijk heel herkenbaar voor een ieder van ons. In het schrijven van een preek, in het doen van catechisatie, in het werk dat u doet, in alles wat u bezig kan houden, zorgen die u kunt maken over uw kinderen, noemt u maar op. Hoe staat het daarmee, gemeente? Hoe staat het daarmee bij u, bij jou en bij mij? Ga het eens bij uzelf na. Zijn we vol vertrouwen? Mogen we vol vertrouwen zijn? Of zijn we toch belast met veel zorgen, veel bezorgdheid? Verwachten we daarin van de Heere? De Heere, hij wil, en dat is het genadige van dit gedeelte. De Heere, hij wil dat wij het van hem alleen verwachten. Dat we rechtop kunnen lopen in zijn vriendelijk licht, het levenslicht. Vrolijk in zijn vriendelijk levenslicht kunnen wandelen achter hem aan in het geloof. Het leven achter Christus aan. En daarom geeft hij ons hier 6+1 redenen. 6+1, zoveel redenen. Alleen om deze ene zaak, dat we niet bezorgd zouden zijn. En de eerste reden, die kunt u vinden in vers 25b. Wat staat daar? Kijkt u maar mee, vers 25b. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding? Jongeren, wat is belangrijker? Het leven of het eten, het drinken en de kleding? Het leven of de dingen die je nodig hebt in het leven? Nou, zonder die dingen die je nodig hebt, zoals eten en drinken, kan je natuurlijk niet leven. Dat heb je nodig. Maar, ook al zou je alles hebben, dat is nog geen garantie dat je ook leven mag. Dat je het leven ook hebt. Ja, je merkt wel, het leven, dat is een wonder. Het leven, dat heb je niet zelf in de hand, dat wordt je gegeven. Dat is alles genade. De Heere die geeft het leven. Het is een gave uit Gods hand. Denk maar aan de schepping. De Heere, hij had Adam geschapen. Het lichaam was helemaal intact geschapen. Alles was er wat nodig was. En wat staat er dan? De Heere blies de levensadem in Adam. En Adam begon te leven. Het is genade. Het is de Heere die het leven draagt en het leven geeft. Elke hartslag, elke ademteug, het is alles genade. Leven dat wij nu ontvangen, dat je nu ontvangt, is een wonder van God. En het is ook onnoemelijk veel waard in de ogen van God. Hij heeft jouw mijn leven gewild. Het is kostbaar in zijn oog. Hij heeft er goede bedoelingen mee. Het is zelfs zo dat het leven zo kostbaar is dat hij er zijn eigen lieve zoon voor gegeven heeft. Dat hij zijn zoon op deze aarde zond. Opdat je zou geloven in hem en zalig zou worden. Daarom, gemeente, eten, drinken, kleding en alles wat je hier nodig hebt in het leven hier op aarde. Het is natuurlijk belangrijk. Maar ben je ook bezig met dat wat het gewone overstijgt? Het geestelijke leven. Het leven uit God. Het leven voor God. Kortom, de dingen die van eeuwigheidswaarde zijn. Het leven is zoveel meer dan het tijdelijke hier op aarde. Het tweede, gemeente, vers 26. Kijk naar de vogels in de lucht. Ja, let er aandachtig op vanuit de grondtekst. Let er aandachtig op die vogels. Doet u dat wel eens? Doe je dat wel eens? Goed op de vogels letten. Toen ik hier naar de kerk liep, zag ik de kauwtjes in de lucht een avondvlucht maken. Nou, dat vind ik altijd heel mooi. Het is ook heel mooi om de vogeltjes bezig te zien op zoek naar eten. Nou, hoe doen ze dat eigenlijk? Hoe krijgen zij hun eten? Hoe komen ze daaraan? Nou, en dan gebruikt de Heere Jezus hier een hele mooie les uit de natuur. Hij let op de vogels. Misschien was het wel zo dat toen de mensen daar zaten op een van die heuvels in Galilea, dat er daar een vogel vloog. Het was namelijk, de Heere Jezus spreekte onder de blauwe hemel. En dat de Heere Jezus op een van die vogels wees. En dat hij toen dit zei. In ieder geval, hij vestigt er de aandacht op. Waarop? Nou, kinderen, vogels die zaaien geen zaadjes. Heb je als vogels een zaad zien zaaien? Nee, dat doen zij natuurlijk niet. Een heel eenvoudig voorbeeld dat de Heer hier gebruikt. Waar je ook enige verbeelding voor nodig hebt. En nou, ze hebben ook geen akkers, toch, vogels? En die akkers hoeven ze ook niet te onderhouden zoals wij mensen dat moeten doen. En vogels hebben ook geen schuurtjes waar ze hun zaad dan in opbergen. Nee. Hoe komen vogels dan aan het eten? Nou, heel eenvoudig, zegt de Heer Jezus het. Heel wonderlijk eigenlijk. Uw hemelse Vader zorgt voor hen. Elke dag hebben ze te eten. En wat is dat eigenlijk bijzonder? Elke dag zorgt de Heer voor hen. Al die vogels over heel deze aarde, de Heere zorgt voor hen. Moet je eens in het voorjaar in een mooi loofbos gaan kijken. Dan vliegen er allemaal kleine vogeltjes overal rond. En wat zoeken ze? Vliegjes, luisjes, zaadjes en allemaal dingen waarvan wij niet eens weten dat het eetbaar is. Overal heeft de Heere ervoor gezorgd dat er eten is. Eten in overvloed. Ja, en dan zegt de Heer Jezus, als de Heere nu zo goed zorgt voor die vogels, zal hij dan ook niet veel meer voor u, voor jou en voor mij zorgen? Dat is een retorische vraag. Zal hij dan niet veel meer voor jou zorgen? Ja, natuurlijk. Want je bent in de ogen van God veel meer waard dan die vogeltjes. Ja, als mens zijn wij de kroon op de schepping, gemaakt naar het beeld van God. En daarom gaat gij dezelfde zeer verre te boven. En de Heere, hij heeft de vogels geschapen. Waarom? Nou, tot heerlijkheid van zijn naam. De vogels, die vertellen Gods eer. Deel van de schepping. De vogels, 's ochtends vroeg, aan het begin van de dag, zingen ze hun lied tot eer van God. En 's avonds laat zingen ze, ja, tot eer van God. Zo mogen wij dat zien. Zij prijzen, het prijst alles, Gods werk. De Heer heeft ons mensen geschapen met de bedoeling om hem hier op aarde ook te loven en te prijzen. En wat een onderwijs dan al niet. Want die vogels, zij zijn vroeger dan u, dan jou, dan mij aan het zingen misschien. Dan al. En 's avonds laat ook weer. Zij hier op aarde in dit leven. Ook onze opdracht. Maar de Heer heeft ook met ons op het oog dat wij in de heerlijkheid, in de eeuwigheid, tot eer van hem zouden leven. Eeuwig zouden leven en hem prijzen bij hem. Ja, als hij dan al zo goed voor de vogels zorgt, zal hij dat ook niet voor ons doen? Voor ons mensen? Als je maar op hem vertrouwt, hem gelooft. De derde reden, die kunt u vinden in vers 27. Daar staat: wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el tot zijn lengte toedoen. Nou, met andere woorden, stop nou toch met bezorgd te zijn. Want je bereikt er ook gewoon helemaal niets mee. Een heel nuchtere reden eigenlijk. Want in de oudheid werd het zo gezien dat de mens zo'n 4 ellen lang was. 4 ellen lang. En dan staat hier, nu kan je nog niet eens 1 el, dus een kwart van je lengte, van je lichaam, zelf eraan toedoen. Dat kunnen wij niet. Dat is iets wat de Heere op een wonderlijke manier werkt. Dat je als klein kindje, als een babytje, in een aantal jaren al heel snel groeit. En in zo'n 18 jaar uitgroeit tot een volwassen man en tot een volwassen vrouw. Nou, stel dat er hier iemand is, een jongen of een jonge dame die misschien nog wel wat zou willen groeien. Het zou zo kunnen zijn. Dat je denkt, nou, ik zou nog wel een beetje willen groeien. Nou, heeft het dan zin om daar heel erg mee bezig te zijn? Om daar heel druk mee in je hoofd mee bezig te zijn over zorgen te maken? Nee, natuurlijk niet. Dat heeft geen zin. Daar word je niet langer van. Beter kan je doen wat bijvoorbeeld de vogeltjes doen. Eten en drinken verzamelen. Bezig zijn. Gezond eten misschien. En het dan voor de rest loslaten. De Heere, hij werkt dat. En gemeente, is het dan niet opvallend en leerzaam dat in het lichamelijke leven, juist in de jonge jaren, wanneer doorgaans juist de onbezorgde jaren zijn, dat juist in die jaren een kleinkind uitgroeit tot volwassen lengte. En zo is het ook in het geestelijke leven. Als daar die afhankelijkheid mag zijn, als daar dat vertrouwen mag zijn in de Heere, dat je die bezorgdheid nu achterwege kan laten. Ja, juist dan mag er groei zijn. Als het godsvertrouwen groeit, dan zal die bezorgdheid ook steeds meer op de achtergrond verdwijnen, steeds meer wijken. En dat kan in het geestelijke leven ook in de ouderdom. Bij de Heere kan dat ook in de ouderdom. Zoals in Psalm 92 bijvoorbeeld staat. Die in het huis des Heeren geplant zijn, dicht bij hem leven. Dien zal gegeven worden te groeien in de voorhoven van onze God. In de grijze ouderdom zullen zij nog vruchten dragen. De vierde reden die ontleent de Heere Jezus weer uit een beeld uit de natuur. De versen 28 tot en met 30. Daar wordt gesproken over de lelies op het veld. En hier wordt een bloem bedoeld die je op elke willekeurige heuvel of berghelling kunt tegenkomen. Misschien bent u wel eens in de Alpen geweest. Denkt u maar in een soort groene Alpenweide, waarvan er op de aarde miljoenen hectaren zijn. Waar niemand normaal naar omkijkt. En toch, al die grashellingen zijn prachtig versierd met de meest mooie bloemen. Er is nog nooit iemand mee bezig geweest, geen boer heeft er naar omgezien. En toch, prachtig bekleed, dat heeft de Heere gewerkt. Nou, misschien ook hier heeft de Heere gewezen op die bloemen die daar ergens in Galilea ook op die heuvel groeiden. Overal om hen heen te zien waren. Die mooie bloemen die ze daar mochten zien, ja, die mooie bloemen die waren zo bekleed, zo prachtig aangekleed, versierd. Nog mooier dan de koninklijke klederen van koning Salomo. Dat is spreekwoordelijk uitgedrukt hier. Ja, niets kan het toch mooier zijn dan de koninklijke klederen van Salomo, luidde dat spreekwoord. Nou, kijk maar naar de bloemen. De Heer heeft die al zo mooi bekleed. Ja, nog mooier dan die klederen van koning Salomo. Terwijl die bloemen, zij hoefden er helemaal niets voor te doen. Laat staan er bezorgd over te zijn. En dan zegt de Heer Jezus het zo. Die bloemen, die morgen samen met het gedroogde gras als brandstof kunnen dienen voor het vuur. Vandaag zo mooi. Morgen misschien brandstof voor het vuur als een boer zou komen. Ja, dat drukt uit zo waardeloos eigenlijk. En toch zo rijk versierd en gekleed. Zal God dan niet, zo staat het er, zal God dan u niet veel meer kleden, u die in zijn ogen veel meer waard bent dan de bloemen op het veld? Gij kleingelovigen, zo volgt er in de tekst, kleingelovigen, zo spreekt de Heere Jezus hier de mensen aan. In het laatste stukje van vers 30. Kleingelovigen, dat waren mensen die oprecht gelovig waren. Maar hun geloof was maar klein. Hun vertrouwen was maar zwak. En het werd steeds weer aangevochten. Dat betekent dat die mensen in de gewone alledaagse dingen van het leven, ja, eigenlijk maar weinig op de Heere vertrouwden. Ze konden zich bijvoorbeeld druk maken met eten, terwijl de Heere toch de bron van alle goeds is. Maar een groot geloof verwacht het ook in die kleine dingen, ook de kleine dingen van uw, jou en mijn leven. Ook in die gewone alledaagse dingen van de Heere. Hij zal daar wel in voorzien. Hij is immers de bron van alle goeds. En het mooie is, als je in de kleine dingen op de Heere kunt vertrouwen, ja, dan komt er ook ruimte om het in die grotere dingen van het leven en in die grotere dingen die het leven hier en nu overstijgen, om het ook daarin van de Heere te verwachten. In dingen die het hier en nu overstijgen. Daarom is dit ook zo belangrijk. Deze les, 6 plus 1 redenen. Om nou te vertrouwen op de Heere, ook in het kleine. Opdat er ook een groot geloof kan zijn in de grote dingen. Op welke grote dingen bijvoorbeeld? Welke grote dingen mag het geloof hopen? Nou, bijvoorbeeld op de openbaring uit de belofte uit Openbaring 3, vers 5. Daar staat: die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen. En ik zal zijn naam belijden voor God, mijn Vader en voor zijn engelen. Als u standvastig bent in het waarachtige geloof, dan zal Christus uw en jouw naam noemen in de hemel. En stem dat niet tot verwondering. Uw, jouw naam. Als je oprecht mag geloven, ook al is je geloof maar klein. Uw, jouw naam. Een naam van een mens, van een zondaar. Dat uw, jouw naam genoemd zou worden in de hemel. Door Jezus Christus zelf. Voor God de Vader en de engelen. Dat Hij voor u, voor jou pleit. Dat u vrij uit mag gaan. Op grond van wat Hij heeft gewerkt. En op grond van zijn pleiten voor u. Als je gelooft, zal Christus u kleden met veel heerlijker kleding dan de kleding van Salomo. Dan de kleding waarmee de bloemen bekleed zijn. Ja, u zal bekleed worden met de witte klederen, de klederen des heils. Kleingelovigen, zegt de Heere. Dat is een vermaning, maar ook een aansporing. Een aansporing om nu meer van hem te verwachten. Want het geloof, hoe klein het ook is, het mag grote dingen van de Heere verwachten. We gaan dan naar de vijfde reden, gemeente. Maar dan eerst even een stapje terug. Valt het u niet op hoeveel redenen er hier eigenlijk door de Heere genoemd worden? Hoe hij zoveel redenen gebruikt om ons er nu toe te bewegen, nou, niet bezorgd te zijn. Het laat ons zien dat hij de heiland is. Dat hij de zielenarts is. Want hij weet hoe eigen het is aan het hart van de mens om bezorgd te zijn. Genesis 3, na de zondeval? Is de mens de rust kwijtgeraakt? Wordt het opgejaagd door de duivel, door de wereld en door zichzelf? Het raakt zijn bezorgdheid pas kwijt wanneer het bij Christus komt. Christus die zegt, komt allen tot mij. Komt herwaarts, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Vers 32a staat reden 5. Want al deze dingen zoeken de heidenen. De heidenen, dat zijn mensen die niet bij het verbondsvolk horen. De volkeren rondom Israël. De Joden, zij kenden het woord van God. En zij wisten vanuit het woord dat de Heere voor hen als een vader wilde zijn. Ja, zij mochten vanuit de Bijbel weten dat God bijvoorbeeld zei, geef mij de hand. En dat de Heere was een God van wie je een zoon kan zijn. Een vriend, een man naar Gods hart. Dat hij met zijn kinderen wilde wandelen. Maar de heidenen, zij kenden deze God niet. Zij kenden de Heere niet. Ja, ze aanbaden wel goden of een God, maar niet de ware God. En de heidenen, let op hun religie, op hun godsdienst. Zij zochten de gewone aardse dingen in hun gebeden. Alleen de gewone aardse dingen. En het ging hen om de gunst van de goden, zodat ze hier op aarde, hier beneden, een goed leven konden leiden. Maar om God zelf ging het hen niet. Liefde tot God kenden zij niet. Het ging hen niet om de omgang met de Heere. Niet om verzoening, niet om vergeving. Niet om de wederoprichting van alle dingen. Maar de Heere, hij vraagt van ons, nu het evangelie onder Jood en Heiden verkondigd is, onder ons verkondigd wordt, dat we meer zoeken dan het eten, het drinken en de kleding alleen. Dat we meer zoeken, want die dingen, die moeten ons niet in beslag nemen. Hij wil dat we hem zoeken, met ons hele hart zelfs. En doet u dat al? Doe je dat al? Dat je bijvoorbeeld bidt om geloof. Om echte liefde tot God en je naaste. Of als je kijkt naar je eigen godsdienst. Of is het zo dat je eigenlijk zoekt naar aardse zegen alleen. Dat het je hier op aarde goed zal gaan. Dat de Heere je hier op aarde geeft wat je nodig hebt. Maar meer niet. Dat het je niet gaat om zijn eer. Om zijn koninkrijk. Heb je ten diepste nog een heidense godsdienst? Dat je als een heiden leeft eigenlijk? Of mag je de Heere kennen? Die zich openbaart in zijn woord. Als een God die jou, u op het oog heeft. Die uw hele hart wil, die bij u wil wonen. Deze God. De zesde reden die de Heere noemt is te vinden in vers 32b. Want uw hemelse Vader weet dat u al deze dingen nodig hebt. Uw hemelse Vader. Uw. Dat is natuurlijk altijd heel bijzonder gemeend als daar staat uw hemelse Vader. God als Vader. God als je eigen hemelse Vader. Omdat hij ons geschapen heeft, is hij dat op grond van de schepping. Onze Vader. Hij heeft ons gemaakt. Dat geldt hier voor iedereen. Maar hij wil meer. Hij wil ook echt als een Vader voor u zijn. Voor u zorgen. U door alles heen dragen. Door Christus wil hij al uw bekommernissen op zich nemen. Uw zorgen dragen. Zoals een vader dat ook zou moeten doen op aarde. in de weg van het geloof in zijn Zoon, wordt dat ook de werkelijkheid van je leven. Dat je zegt, ja, hij is ook mijn hemelse Vader. En is dat dan al de werkelijkheid in je leven geworden? Dat je hem ook als je persoonlijke Vader mag kennen. Wat een onbegrijpelijke zondaarsliefde. Als hij als hemelse Vader ook voor u wilt zijn. Dat hij u wilt geven, dat je hem aanneemt in het geloof. En dat je zijn zoon en zijn dochter mag worden. Als dat in de weg van het geloof zo in je leven mag zijn, dan mag je weten, hij is mijn hemelse Vader. Ook al zijn er allemaal dingen waar ik me zorgen om moet maken. En misschien ook wel maak, hij is mijn hemelse Vader. En daarom mag het allemaal op de achtergrond verdwijnen, wat mij hier te neerdrukt. Want hij weet precies als mijn hemelse Vader wat ik nodig heb. Hij weet dat veel beter dan dat ik dat zelf weet. Wat een genade als je hem zo mag kennen. Een rijkdom. Een grote rijkdom. Maar wat een armoede aan de andere kant als je dat nog missen moet. Want als je dat moet missen, dan draag je je eigen pak in dit leven. Dan draag je je last helemaal zelf. Dan ploeg en zwoeg je maar voor totdat je niet meer kunt. En het erge is, het levert ook helemaal niets op al dat geslaaf, al dat gedraaf. Je houdt er niets van over. En als het zo blijft, dan zal eens het moment komen dat je onverwacht en onverzoend sterft. En dan? Zonder hemelse Vader. Zoek daarom eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Want zonder kan het niet. En daarom heet het thema ook 6+1. 6+1 redenen om niet bezorgd te zijn. De eerste 6 redenen, zij legden ons uit waarom we niet bezorgd moeten zijn. En de laatste en 7e reden legt ons uit waar we nu wel zorg voor moeten dragen. En als je die mag kennen, 6+1, dan is het 7. De laatste en 7e regel die legt ons uit waar we allereerst en wel zorg voor moeten dragen. Het zoeken naar het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En deze 7e reden is natuurlijk de allerbelangrijkste reden. Deze reden laat zien dat, ja, die laat zien waar het om gaat in het leven. Waar het ook om gaat in ons gedeelte. Een onbezorgd leven is hier niet het doel, gemeente. Maar het gaat om de zaak van God. Het gaat om het koninkrijk van God. Daar wil de Heere Jezus hier alle aandacht op vestigen. Alle aandacht op het koninkrijk van God. Alle aandacht moet gericht zijn op het hemels koninkrijk. Ja, dat zie je hier in het gedeelte gebeuren. Die 6 redenen telkens achter elkaar. En de volgende reden. En nog een reden om nu niet bezorgd te zijn. En dat je misschien wel de spanning voelt. Ja, maar dat kan toch eigenlijk niet. Ja, maar en dan nog een. En dan uiteindelijk die laatste reden. Die maakt 7. Ja, daar mag al die energie op gericht zijn. Dat je nu gericht bent op zijn zaak. En dat je daar zorg om draagt. Allereerst. Want dan verdwijnt ook helemaal de rest. En wat is dat ook een heerlijke zaak, gemeente. Als je mag gericht zijn op zijn koninkrijk en op zijn gerechtigheid. Want dat geeft een heel groots en een wijds perspectief. En is het niet heel bevrijdend om je te mogen richten op de belangen van het koninkrijk? Want daarmee worden ook je ogen gericht steeds weer en telkens weer op de koning van dat koninkrijk. Koning Christus. En hij is zo'n goede koning, gemeente. Hij zorgt voor zijn onderdanen. In het grote en in het kleine. De dingen van het hier en nu die je nodig hebt. En in de dingen die dat overstijgen en eeuwig zijn. En in vers 33 wordt dat ook zo prachtig uitgedrukt. Ja, als je zijn koninkrijk zoekt en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je ook toegeworpen worden. Als een toegift, hij geeft het erbij. Als je hem maar zoekt, het koninkrijk van God zoeken. Dat is allereerst En dat het het allerbelangrijkste is in je leven, onderdaan te zijn van het Koninkrijk van God. Dat je dat zoekt als het allerbelangrijkste. En dat je dat ook allereerst telkens zoekt. Want met het Koninkrijk van God wordt de heerschappij van de Here in de hemel en op aarde bedoeld. Christus, hij regeert vanuit de hemel door zijn woord en geest. Dit Koninkrijk zoeken, dat betekent horen naar de stem van Christus. En ook gehoorzaam zijn aan zijn woord. Hem zoeken na te volgen. Dat het niet meer is ik, maar dat het is Christus leeft in mij. En dan ook na ontvangen genade. Telkens meer te zoeken, telkens meer zoeken te leven uit hem. Dat het mag zijn met de woorden van Johannes de Doper. Ik moet minder worden. Maar hij moet wassen en groeien in mij. Christus noemt hier alleen, ik bedoel, Christus noemt niet alleen het zoeken naar het Koninkrijk van God. Maar ook het zoeken naar de gerechtigheid van God. Wat is dat? Het zoeken naar de gerechtigheid van God. Dat is de gerechtigheid zoeken te doen die bij dit Koninkrijk hoort. Woorden uit de bergreden, bijvoorbeeld dat zoutend zouten zijn en een lichtend licht. En hoe de Heere daar beschrijft hoe de onderdanen van het Rijk hebben te leven. Zoals Micha dat mooi heeft samengevat in die bekende woorden van Micha 6 vers 8. Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is. En wat eist, wat vraagt de Heere van u, dan recht te doen. En weldadigheid lief te hebben. En ootmoedig te wandelen met uw God. Zo geeft de Heere ons 7 verlossende redenen om niet bezorgd te zijn. Maar het van hem te verwachten. En te leven in vertrouwen op onze zorgende Heere. Ja, hij wil uw zorgende Heere zijn. Wat een zegen is het te bedenken dat als u gelooft, dat u het niet allemaal zelf hoeft te doen, maar dat u mag leven in vertrouwen op hem. Wat een rust en wat een geborgenheid wil de Heere zo schenken. En bij een leven in vertrouwen op hem mag je bovenal zien op de Heere Jezus zelf. Het geloofsvertrouwen kan soms zwak zijn, aangevochten zijn. Maar hij, de Heere Jezus, hij is de leidsman en de voleinder van het geloof. Stel daarom je vertrouwen, uw vertrouwen op hem. En als je dat mag kennen, stel het ook telkens weer op hem. Want nooit kan het geloof te veel verwachten. Des heilands woorden zijn gewis. Het faalt aardse vrienden vaak aan krachten. Maar nooit een vriend als Jezus is. Wat zou ooit zijn macht beperken? Het heelal staat onder zijn gebied. En wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Amen. Gemeente, laten we samen nog de Heere zoeken in het gebed. Trouwe Heere van de schepping, u die alle dingen geschapen hebt in 6 dagen en gerust hebt op de 7e dag van al uw werken. U, o onderhouder van alle dingen, u die ons leven onderhoudt, ons draagt en ons elk moment het leven schenkt. En u, o voleinder aller dingen, u die alles op het einde doet aanlopen. Heere, u die alles eens zal volbrengen, wij roepen u aan in ons gebed. Wilt u ons toch genadig zijn? U hebt ons zoveel gegeven op deze uw dag. U gaf het dat we tot 2 maal toe in uw huis mochten zijn. Dat we ook thuis mochten meeluisteren en verbonden waren via beeld en geluid, maar bovenal via dat wonder dat u zelf ook ons samenbrengt onder uw woord, hier en thuis. Dank u wel voor alles wat u gaf. Dat uw woord geopend op de kansel mocht liggen. Dat we samen die heerlijke psalmen mochten zingen. Mochten horen het orgelspel. Dat er een plaats was om te zitten en te bidden. Heere, we danken u voor alles wat u gaf. Wilt u het toch zegenen? We bidden het u, Heere. Wilt u geven dat we het mogen meenemen de nieuw begonnen week in? Geeft u toch aan ieder van ons wat nodig is. Geef toch dat we deze week door u gedragen mogen ontvangen wat we nodig hebben. Wat zijn wij mensen toch een arme tobbers, want wij hebben helemaal niets. En we hebben ook alles nodig van u, maar we verwachten het vaak van andere dingen of van onszelf. Heere, wilt u toch helpen dat we het van u nou mogen verwachten, want dan kunnen toch al die zorgen wijken. Wilt u geven dat we mogen geloven, geloven in u, zodat dit uw woord ook de praktijk van ons leven mag worden. Heere, schenk toch dat we al onze lasten bij u kunnen brengen en dat we ook grote dingen van u mogen verwachten. Heere, schenk ons in het kleine en het grote op u te zien, want daarin wordt u toch ook geëerd als we het van u verwachten. Heere, we bidden u voor hen die honger hebben, die ook nu nog, vandaag nog, met deze vragen rondlopen. Hoe kan ik morgen nog genoeg eten voor mijn gezin bijeen verzamelen? Waar kan ik morgen terecht om te werken voor een schamel loon? Heere, wilt u met al die mensen zijn die nooddruftigen? Wilt u toch voorzien? En wilt u ook ons helpen om mild en royaal te geven. Heere, dat het ons in ons leven om de belangen van uw koninkrijk gaat. En dat we hier niet op aarde zoeken te schrapen voor eigen schatten die toch vergaan. Maar dat we nu het alles zullen inzetten voor uw koninkrijk. Heere, wilt u dat leven in ons werken? Wilt u de nieuw begonnen week ons helpen en sterken in alles? U weet wat op ons af zou komen. Wilt u ons daarin helpen en geven dat we daarin ook u mogen bedoelen? Wilt u ons deze week bewaren voor de zonden? De jongeren op school, de kinderen op school, op het werk, de volwassenen, de ouderen. Heere, ontferm u en geef toch dat we op u zullen hopen en bewaar ons van de zonde. Heere, we bidden u ook voor dominee Uitslag die volgende week hier op voor te gaan. Wilt u hem dan ook alles geven wat nodig is, ook in de voorbereiding. En we bidden u ook voor de ouders die een kind ten doop hopen op te dragen. Wilt u hen zegenen, ook in de voorbereiding. En hen daarin ook alles geven wat nodig is. We bidden u om de vergeving van al onze zonden, ook in dit uur, op en onder de kansel. Al ons gebrek, Heere, wilt u het wegnemen. Al onze verkeerde, boze gedachten, wilt u het wegdoen. En wilt u een genadig verzoening overdoen. Wilt u ons vullen met uw woord en ons zo in alle dingen leiden. Breng ons nog veilig thuis. We bidden het u om Jezus wil alleen. Amen. Laten we zingen Psalm 3 en daarvan het tweede vers. Psalm 3, vers 2. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Mijn eer, mijn vast betrouwen, op u vest ik het oog. Gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Psalm 3, vers 2. Bidden we nu met de woorden van de avondzang om Gods onmisbare zegen. Laten we bidden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, uw naam zij alle eer. Amen. Zegen.